Iedereen hartelijk welkom op deze Bijbelkring. We zullen beginnen en ik stel voor dat we zingen uit het eerste en het derde vers van Psalm 133. Psalm 133, vers 1 en vers 3. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt gedoofd. En het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Dat zijn de versen 1 en 3 van Psalm 133. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, Gij zijt het die ons leven leidt en bestuurt. Iedere dag is een dag die U ons schenkt en ook deze dag hebben wij van U ontvangen. En nu we deze avond hier samen zijn, willen we Uw naam erkennen dat U ons draagt en spaart tot op dit moment. En dat wij zoals we hier bijeen zijn en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon, samen ons bezig mogen houden met de dingen die vanuit uw woord in de geschriften van een van uw knechten uit het verleden zijn samengevat. En nu vragen we van u, Heere, wil u vanavond ons ook bij deze dingen met uw heilicht voorgaan. Geef dat wij in het spreken en in het luisteren de gaven en de genade ontvangen mogen om zo te luisteren dat wij uw stem ook in deze geschriften mogen horen. En laat het zo mogen zijn dat wanneer wij na gaan denken over dingen die zo nauw samenhangen met het geestelijke leven en met de gemeenschap der heiligen en met de versterking van het geloof, dat wij de wijsheid en de kracht, de genade en de hulp ontvangen mogen die wij daarbij nodig hebben. Wil u ons in alle dingen die vanavond gebeuren bewaren voor de zonde. De zonde die zich tegen u verzet, die u bedroeft, die u vertoornt. En wil u ons een goed moment, een goed ogenblik geven waarin we iets mogen ervaren dat u het bent die ook door deze oude geschriften, omdat ze gegrond zijn op uw woord, nog tot ons wilt spreken. Heere, wijs u ons dan de weg. Bij het overdenken van deze dingen, wijs ons ook de weg in ons persoonlijke leven. Die ene weg, die waarheid en het leven die in Christus is. We vragen dat om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Ik wilde zoals gebruikelijk allereerst een gedeelte lezen. Dat zal vanavond uit twee gedeelten van het woord van God zijn. We zullen vanavond ons bezighouden met het tweede gedeelte van alles wat zich afspeelt in het paleis Schoonheid, of zoals we het genoemd hebben de vorige keer, het Schone Paleis. En daarom dacht ik het goed te lezen allereerst over de liefde, dat is 1 Korinthe 13, en daarna over de geestelijke wapenrusting. Dat zijn de versen 10 tot en met 17 uit Efeze 6. Eerst dus 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen, zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden, het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind, maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. En we willen hierna lezen uit Efeze 6, daarvan de versen 10 tot en met 17. Efeze 6, de versen 10 tot en met 17. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen, en neemt de helm der zaligheid, en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Tot zover deze beide gedeelten van het woord van God. Het gaat dus vanavond over, opnieuw over het schone paleis. En we zullen proberen om dat gedeelte zoveel mogelijk af te ronden vanavond. Ik denk niet dat ik helemaal klaar zal komen. Maar we zullen in elk geval proberen de hoofdlijn van wat er verder in dat schone paleis gebeurt met elkaar te overdenken. Vorige keer hebben we dus een begin gemaakt met dat gedeelte van de Christenreis van Bunyan, waarin de pelgrim aankomt in dat paleis. We hebben gezien dat de schrijver, Bunyan, bij dit paleis heel in het bijzonder aan de kerk denkt. Daarbij ligt het voor de hand dat in de manier waarop hij dit onderdeel van de leer hier ter sprake brengt, heel duidelijk uitkomt wat zijn visie was op de gemeente en op het kerk zijn. En we hebben ontdekt dat Bunyans opvattingen over dingen als de kerk en het lidmaatschap van de kerk nogal afwijken van wat onder ons zo gewoonlijk gedacht wordt. Bunyan zag de kerk namelijk als een vergadering van ware gelovigen. Alleen diegenen konden als lid tot de gemeente worden toegelaten die genade kenden en wensten te leven volgens de geboden des Heren. Leden van de kerk konden dan ook daaraan herkend worden dat zij visible saints waren, zoals dat in die tijd genoemd werd. Letterlijk betekent deze uitdrukking zichtbare heiligen. Dat wil eigenlijk zeggen dat gemeenteleden heiligen behoorden te zijn, voor zover wij mensen dat met onze ogen kunnen zien. En vandaar dat in de gemeente waarvan Bunyan lid en later predikant was, een onderzoek moest worden ingesteld of degene die als lid wilde toetreden het ware geloof wel kende en echt verlangde te leven in de vreze des Heren. Zo'n onderzoek vond plaats in één of meer gesprekken die meestal door de ambtsdragers uit de gemeente of enkele oudere gemeenteleden geleid werden. En daarin werd heel persoonlijk navraag gedaan naar iemands geestelijke leven. Als deze gesprekken naar het oordeel van de gemeente positief verliepen, dan werd men toegelaten tot de kerk en naar het oordeel der liefde werd men ook voor een ware gelovige gehouden. Nu hield Bunyan er zelf wel terdege rekening mee dat de gemeente zich hierbij kon vergissen. Er konden ook wel mensen toegelaten worden als lid die geen oprecht geloof bleken te bezitten. Daarom meende hij, kan de kerk slechts oordelen naar wat ze ziet en hoort. De vraag of iemand een werkelijke heilige is, kon naar Bunyans overtuiging uiteindelijk alleen door de Heere zelf worden beantwoord. Wel, tegen deze achtergrond moeten we de verschillende gesprekken verstaan die in het schone paleis plaatsvinden. De vorige keer hebben we gezien dat na een voorlopig onderzoek van de pelgrim door de poortwachter en ook door een jonge vrouw die de naam Oordeel des Onderscheids draagt, volgen dan drie uitvoerige gesprekken met drie meisjes. Godsvrucht, voorzichtigheid en liefde. En hoewel al deze drie gesprekken gaan over Christens geestelijke ervaringen, heeft toch elk gesprek iets eigens. We zouden het heel eenvoudig zo kunnen zeggen. Het eerste gesprek met Godsvrucht gaat over Christens liefde tot God. Het tweede, met voorzichtigheid, gaat over zijn afkeer van de zonde. En het derde, met liefde, gaat over zijn liefde tot de naaste. Ik denk dat het zo is dat de ondervraging van de mensen die in Bunyan's tijd lid wilden worden van zijn gemeente, dat die ondervraging zich in die tijd ook op deze drie punten toespitste. Daar komt nog iets bij trouwens. We mogen niet vergeten dat deze toelatingsgesprekken in gemeenten als die van Bunyan ook het karakter hadden van toelatingsgesprekken tot het heilig avondmaal. Want degene die na zo'n gesprek lid van de gemeente werden, kregen het recht om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Vandaar dat de inhoud van deze drie gesprekken ons ook nog het nodige kan leren in verband met de voorbereiding voor dit sacrament zoals wij die kennen. Om deel te nemen, kunnen nemen aan het heilig avondmaal, moeten we onszelf beproeven op de drie punten die Bunyan in deze gesprekken aan de orde stelt. De waarachtige liefde tot God, de afkeer van de zonde en de liefde tot de naaste. En dat de zelfbeproeving op deze manier voor Bunyan gestalte moest krijgen, dat was niet alleen maar een privé opvatting van Bunyan zelf, maar dat is, zoals we kunnen weten, voluit in overeenstemming met het getuigenis van de Heilige Schrift. Er is nog een derde aspect bij deze gesprekken. Toelatingsgesprekken, dat was het eerste. Toelatingsgesprekken om lid van de kerk te worden. Het tweede was gesprekken met het oog op de viering van het heilig avondmaal. Het derde is, deze gesprekken zijn ook nadrukkelijk in de christenreis neergeschreven om richting te geven, stuur te geven aan het geestelijke gesprek op zich. Het is namelijk opvallend dat hoewel deze gesprekken in het Schone Paleis het karakter hebben van een ondervraging, toch willen ze ook laten zien hoe een geestelijk gesprek gehouden dient te worden. Om het meteen maar heel simpel te zeggen, zo'n gesprek moet gehouden worden in de geest van de namen van die drie meisjes. In de geest van Godsvrucht, voorzichtigheid en liefde. En de thema's die daarbij zeker aan de orde mogen komen, zijn de onderwerpen die genoemd worden. De liefde tot God, afkeer van de zonde en de liefde tot de naaste. Dat is iets om in gedachten te houden bij onze gesprekken over persoonlijke geestelijke dingen. Ik weet wel, die gesprekken, als het goed is, kun je niet maken, niet organiseren. Dat valt zo. En vandaar ook dat er altijd iets vanuit het hart, iets persoonlijks in zulke gesprekken ligt. Maar toch, met alle nadruk op het persoonlijke en zo u wilt op het spontane, toch zijn deze karakteristieken van Bunyan ook voor de geestelijke gesprekken richtinggevend. Wel, nu hebben we de vorige keer, zei het kort, de gesprekken van Christen met Godsvrucht en voorzichtigheid behandeld. Ik kom daar nu niet meer op terug. Al zou het mogelijk zijn dat we in het licht van deze drie elementen die gesprekken nog eens een keer na zouden gaan. Die elementen van liefde tot God, afkeer van de zonde en liefde tot de naaste, niet alleen, maar vooral bedoel ik dan de gesprekken als toelatingsgesprekken tot de kerk, als voorbereidingsgesprekken voor het heilig avondmaal en als maatgevend voorbeeld voor een geestelijk gesprek. Maar we willen dat nu niet doen. Ik vraag nu alleen aandacht voor het gesprek met liefde, de laatste van de drie meisjes die we hier genoemd vinden. Elk van de drie meisjes die we hier tegenkomen is het symbool, het type van een bepaalde christelijke deugd die in de schrift genoemd wordt. We vinden in de schrift gesproken over godsvrucht en over voorzichtigheid, maar ook over liefde. En dan gaat het bij liefde over de christelijke deugd waarvan we in 1 Korinthe 13 lezen. De woorden die Bunyan gebruikt maken dat duidelijk. Die liefde die het gevolg is van de liefde Gods die in het hart is uitgestort. En het is heel duidelijk dat het meisje wat de naam liefde draagt, haar naam met ere draagt. Zij gaat in haar gesprek heel indringend in hoe Christen geleefd heeft. En met name hoe hij omgegaan is met zijn naaste familie toen hij de stad des verderfs moest verlaten. Liefde begint namelijk met Christen de vraag te stellen: hebt u een gezin? Bent u ook getrouwd? Ja, antwoordt Christen. Ik heb een vrouw en 4 kleine kinderen. Waarom hebt u ze dan niet meegebracht? Zo vroeg Liefde verder. Hierop brak Christen in snikken uit en zei: hoe graag zou ik dat gedaan hebben? Maar zij waren er alle volstrekt op tegen dat ik mijn pelgrimstocht begon. Dan had u met hen moeten spreken, zo merkte Liefde op, en u zelf alle moeite moeten geven om hen duidelijk te maken hoe gevaarlijk het is om achter te blijven. Dat heb ik ook gedaan, gaf Christen ten antwoord. Ik heb hun ook verteld wat God mij had laten zien met betrekking tot de verwoesting van onze stad, maar ik was in hun ogen als iemand die schertste. En zij geloofden mij niet. Hier vindt u een toespeling op die geschiedenis van de vlucht van Lot en van degene die met hem trok, toen de engelen probeerden Lot te overtuigen, zijn dochters, zijn vrouw en zijn schoonzoons. Toen was de reactie met name van die schoonzoons: ze dachten dat die engelen schertsten en ze geloven hun niet. De volgende vraag van Liefde luidde: hebt u God dan niet gebeden of hij de goede raad die u hen gaf wilde zegenen? Jazeker, zei Christen, met diepe bewogenheid heb ik daarom gesmeekt. Want wees u ervan overtuigd dat ik mijn vrouw en mijn arme kinderen hartelijk lief heb. Daarop vroeg Liefde: maar u hebt toch wel met hen gesproken over de droefheid en de vrees voor de ondergang die u in uw binnenste voelde? Want ik veronderstel dat het u helder genoeg voor ogen stond dat u de ondergang tegemoet ging. Jazeker, antwoordde Christen, telkens en telkens weer heb ik dat gedaan. Bovendien hebben ze op mijn gezicht, in mijn tranen en ook in mijn beven bij de gedachte aan het oordeel dat ons boven het hoofd hing kunnen lezen, hoezeer gevoelens van vrees mijn hart vervulde. Maar dat alles was niet voldoende om hen over te halen met mij mee te gaan. Maar welke redenen voerden zij dan aan waarom zij niet meegingen, hield Liefde aan. Wel, zei Christen, mijn vrouw zag er tegenop deze wereld op te geven, en mijn kinderen hingen te zeer aan de vreugde en het plezier van hun jonge leven. Maar of het nu om de eerste of de laatste reden was, op deze manier lieten zij mij alleen op reis gaan. Maar bracht Liefde daartegen in, en dat is kennelijk een pijnlijk punt, maakte u door uw ijdele levenswandel niet alle woorden krachteloos waarmee u hen probeerde over te halen met u mee te gaan? Inderdaad, gaf Christen toe, op mijn levenswandel kan ik mij niet beroemen, want ik ben mij ervan bewust dat daarin veel gebreken te vinden zijn. Ook weet ik dat door de manier waarop iemand zich gedraagt, hij heel gemakkelijk datgene teniet kan doen waarvan hij anderen door allerlei argumenten of krachtig klinkende woorden zoekt te overtuigen dat het goed voor hen is. Maar toch kan ik zeggen dat ik er bijzonder voor op mijn hoede was om hen door een of andere onjuiste handelwijze geen aanleiding te geven zich af te keren van de pelgrimstocht. Om deze reden zeiden zij mij dan ook dat ik te stipt was en dat ik mij terwille van hen van dingen onthield waarin zij geen enkel kwaad zagen. Ja, ik denk dat ik zelf mag zeggen dat indien zij iets in mij ontdekten waaraan zij aanstoot namen, het mijn grote vrees was om tegen God te zondigen of mijn naaste kwaad te doen. Inderdaad, zijn liefde ten slotte. Kaïn haatte zijn broeder, omdat zijn eigen werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. En als uw vrouw en kinderen zich om deze reden aan u geërgerd hebben, hebben zij daarmee getoond dat zij afkerig zijn van het goede en gij hebt uw ziel van hun bloed bevrijd. Ik heb expres het hele gesprek wat uitvoerig weergegeven, omdat we hierin verschillende dingen vinden waar ik zo de vinger bij wil leggen, zonder overigens volledig te kunnen zijn. Als we de vinger bij een aantal dingen uit dit gesprek tussen liefde en christen leggen, dan valt allereerst op iets wat we al eerder tegengekomen zijn, eigenlijk al een hele poos geleden. De gedachte die door sommigen geuit is dat de christenreis in één opzicht eigenlijk haast meedogenloos hard is. Dat is op dat punt dat christen zijn vrouw en kinderen moest achterlaten en zich blijkbaar helemaal niet meer om hen bekommert. Nou, dat laatste is zeker onjuist. Dat blijkt uit dit gesprek. Vooral op daar waar christen onder tranen betuigt dat hij zijn vrouw en kinderen hartelijk lief heeft en dat hij niets liever zou willen dan dat zij met hem meegetrokken waren op reis naar de stad, naar het Jeruzalem dat boven is. Maar dat hij wel van hen moest vluchten terwille van zijn eigen zaligheid, omdat zij het leven in de stad des verderfs verkozen boven de tocht naar het nieuwe Jeruzalem. En ik wil het u niet onthouden, in Bunyan's eigen levensbeschrijving vinden we een ontroerende passage die heel gevoelig weergeeft hoe moeilijk Bunyan zelf het vond afscheid te nemen van zijn vrouw en van zijn kinderen toen hij terwille van het woord en de prediking de gevangenis in moest. Ik laat dat gedeelte hier maar even volgen. U moet erbij bedenken dat Bunyan hier spreekt over het moment dat hij afscheid neemt van zijn kinderen om opnieuw de gevangenis in te gaan, en dat het afscheid nemen hem zwaar valt, vooral van zijn blinde dochter Mary, die een bijzondere plaats had in Bunyan's hart. Hij schrijft dan: de scheiding van mijn vrouw en arme kinderen heb ik hier vaak gevoeld alsof het vlees van mijn beenderen werd getrokken. En dat niet alleen omdat ik wat te veel hield van deze grote geschenken van God, maar ook omdat ik mij vaak de vele ontberingen, de vele ellende en het vele gebrek voor ogen stelde waarmee mijn gezin waarschijnlijk te maken zou krijgen wanneer ik van hen weggenomen zou worden. Vooral mijn arme blinde kind, dat mij boven alles lief was. O, de gedachte aan de ontberingen die mijn blinde kind misschien zou moeten lijden, deed mijn hart breken. Arm kind, dacht ik, wat een smart zal waarschijnlijk je deel zijn in deze wereld. Je zult geslagen worden. Je zult moeten bedelen. Je zult honger en kou lijden. Je zult geen kleren hebben en duizend andere rampen zullen je treffen. Hoewel ik nu niet eens het kan aanzien dat de wind wat hard tegen je aanwaait. Maar toen ik weer kalm was, dacht ik: ik moet jullie allemaal aan God toevertrouwen. Hoewel het me in het diepst van mijn ziel treft jullie te moeten verlaten. O, ik zag dat ik in deze toestand was als een man die zijn huis afbreekt boven de hoofden van zijn vrouw en kinderen. Maar dacht ik, ik moet het doen, ik moet het doen. In deze verzoeking had ik steun aan verschillende overwegingen. De eerste was de overdenking van deze schriftwoorden. Laat uw wezen achter, zegt de Heere, en ik zal ze in het leven behouden. En laat uw weduwe op mij betrouwen. En de andere tekst: de Heere zeide, zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn, zo ik niet in de tijd van ramp bij de vijand voor u tussen beiden kom. Als ergens duidelijk is dat Bunyan een hart had, vol van gevoel en liefde voor zijn vrouw en kinderen, en hen vooral ook het geestelijk goede wenste, dan is het in deze passage. Dat was het eerste wat we opmerken. Hier wordt duidelijk dat Bunyan en Christen, in wie zoveel van Bunyan's eigen levensgeschiedenis terug te vinden is, niet onrechtvaardig beschuldigd moeten worden van een zekere hardheid of wreedheid. Het tweede element wat ons hierin opvalt in het gesprek tussen liefde en Christen is dat wanneer liefde de naastenliefde ter sprake brengt, en dat doet zij hier, dat die naastenliefde heel nadrukkelijk gericht is, allereerst en allermeest op het heil van de naaste. Telkens weer worden de vragen gesteld: bent u bezig geweest met het heil van uw vrouw en van uw kinderen? Daaruit kunnen we de heel belangrijke les leren dat wanneer wij spreken over naaste liefde, zeker allerlei dingen als hulp aan naasten die in moeite zijn, hulp aan naasten die honger hebben, een plaats mogen hebben, zeer zeker. Maar het allervoornaamste van de naaste liefde, vaak vergeten in onze dagen, is: hebben wij oog voor het geestelijk goed, voor het geestelijk heil van onze naasten? Dat woog in de gesprekken van liefde en Christen het zwaarste. Ook bij ons. Derde wat duidelijk is, is dit. Dat dit geestelijk goed van de naaste bij liefde en ook bij Christen het zwaarst weegt. Wanneer zij zelf onder de invloeden zijn van de Heilige Geest. Christen spreekt ervan hoe hij, toen hij vluchtte uit de stad van het verderf, onder overtuigingen liep van zonde. Hoe hij zag dat hij moest vluchten, haast u om uw levens wil. Hoe hij zag dat wanneer hij met zijn vrouw en kinderen in die stad zou blijven, hij zeker om zou komen. En als die dingen bij hem leven, ja, dan is hij diep begaan met zijn onbekeerde medemens, zeker ook met de medemens in zijn naaste omgeving. Er is wat vroeger vaak genoemd werd gunning in zijn hart. Hij gunt het zijn vrouw en zijn kinderen. Er is bewogenheid in zijn woorden, een bewogenheid die weer terugkomt nu hij dit alles aan liefde verhaalt. Laten we één ding niet vergeten. Ook wanneer we deze opmerking maken. Er kan in het leven van mensen, kerkmensen, zelfs in het leven van Gods kinderen, wel eens momenten zijn waarop ze hard en koud spreken over mensen die van het woord en van de waarheid van het woord van God zijn afgedwaald. Dat is altijd een teken als we daar koud en hard over kunnen spreken. Dat het in ons eigen hart niet erg leeft. Of misschien wel nooit geleefd heeft. Want waar de dingen des Heren gevoelig en krachtig in ons hart leven, daar komt een diepe bewogenheid en een diepe gunning dat anderen dit verderf, waar Christen hiervan spreekt, mogen ontkomen en God mogen vinden. En dan de laatste opmerking. U ziet in dit gesprek ook, en ik vind dat heel belangrijk, dat wanneer Christen op de vragen van liefde antwoordt over hoe hij geleefd heeft ten opzichte van zijn naaste, dat liefde hem niet spoedig met rust laat. Wanneer Christen gezegd heeft dat zijn vrouw en kinderen niet mee wilden, dan put liefde zich uit in talloze vragen om toch maar zeker te zijn dat Christen alles gedaan heeft wat in zijn menselijke vermogens ligt om zijn vrouw en kinderen te bewegen die pelgrimstocht mee te maken. Alles gedaan heeft om ze te bewegen het goede te zoeken. Ze zegt niet heel spoedig: nu u bent vrij van het bloed van uw vrouw en van uw kinderen, u weet wat dat betekent. U bent niet meer aansprakelijk in het goddelijk gericht voor de halsstarrigheid en de onbekeerlijkheid van uw vrouw en van uw kinderen. Nee, daar is heel wat aan vooraf gegaan. En wij moeten ook onszelf, in de eerste plaats als ambtsdragers, wanneer we dat zijn mogen, maar ook als mensen die het woord van God kennen, maar niet te spoedig zeggen van: ik ben bevrijd van het bloed van mijn medemens. Zoals het soms gebeurt, helaas, ook in kringen die de onze zijn. Dat predikanten, dat kinderen van God, dat kerkmensen heel gauw zeggen: dat die man op mij tegen is, dat is allemaal vijandschap tegen de waarheid. Zulke mensen zouden het gesprek tussen Christen en liefde maar eens heel nauwkeurig moeten lezen. Hebt u alles gedaan? Hebt u in woord en in daad, in tranen en in bewogenheid, u vrijgemaakt van het bloed van uw medemens? Heb ik me vrijgemaakt van het bloed van mijn medemens? Nee, dat wordt niet zo spoedig gezegd. En als het goed is, zullen we dat ook niet zo makkelijk kunnen zeggen. En dan is er juist in onze tijd heel wat reden om met deze dingen biddend, buigend, smekend, werkzaam te zijn. We gaan verder. De gesprekken zijn ten einde en dan volgt de avondmaaltijd. En het zal duidelijk zijn dat het bij die avondmaaltijd ook weer gaat om een diepere betekenis. Die avondmaaltijd is niet zomaar een avondmaaltijd. Het gaat hier over het avondmaal. En in deze week van voorbereiding zult u het niet kwalijk nemen dat ik, ook al is het gedeelte over het avondmaal hier heel kort, er toch wat uitvoeriger op inga. We lezen eerst in grote trekken wat Bunyan erover schrijft. Ik zag in mijn droom, zo zegt hij, dat zij zo met elkaar in gesprek bleven. Christen met die drie meisjes en de anderen die daarbij zijn. Totdat de avondmaaltijd bereid was, toen de tafel gereed was, schikte zij aan om te eten. De dis was wel voorzien met vette spijzen en zuivere, welbelegen wijn. Al hun gesprekken aan de tafel gingen over de Heer van de Heuvel. En wel in het bijzonder over wat hij gedaan had. Over de diepste oorzaak van al zijn werken. En over de reden waarom hij dit huis had gebouwd. Uit hetgeen zij zeiden, maakte ik op, schrijft Bunyan, dat hij een groot krijgsman geweest was, die de strijd had aangebonden met hem die het geweld des doods had. En hem had verslagen. Zij het niet zonder groot gevaar voor zijn eigen leven. Om deze reden, zegt Bunyan, kreeg ik hem nog meer lief. Want, zo zei Christen, er wordt verteld, en dat geloof ik ook, dat hij met verlies van veel bloed de overwinning behaalde. Wat echter aan alles wat hij verrichtte de glans van de genade verleende, was dat hij het deed enkel uit liefde voor zijn land. Bovendien waren er enkele leden van dat gezin die zeiden dat zij hem ontmoet hadden en met hem hadden gesproken nadat hij aan het kruis was gestorven. Deze getuigden dat zij uit zijn eigen mond gehoord hadden dat hij arme pelgrims zo lief heeft dat een dergelijke liefde hier op aarde niet te vinden is. Niet in het oosten en ook niet in het westen. Bovendien voerden ze als bewijs van wat ze naar voren brachten aan dat hij zijn heerlijkheid had afgelegd om dit alles voor arme zondaren te kunnen doen. Ook hadden ze hem plechtig horen betuigen dat hij niet alleen op de berg Sion wilde wonen. En ze voegden eraan toe dat hij al vele pelgrims tot vorsten gemaakt had, hoewel zij van geboorte bedelaars van de laagste afkomst waren. Als we dat gedeelte over de avondmaaltijd, wat dus heenwijst naar de avondmaalsviering, als we dat op ons in laten werken, laten we dan ook maar een aantal punten aanduiden die hierin duidelijk in het oog springen. Allereerst ziet u, en dat is een bijzonder fraaie trek in dit geheel, dat de geestelijke gesprekken die er zijn in dat schone paleis eigenlijk zomaar lijken over te gaan in de avondmaalsviering. U leest hier althans niet dat Christen of een van de anderen die aan dat avondmaal zal deelnemen veel strijd heeft om aan het avondmaal deel te nemen. Dat geestelijke gesprek daar in het paleis, dat lijkt rimpeloos, haast zonder strijd, over te gaan in de viering van het heilig sacrament. Nu moet u me goed begrijpen. Ik wil hier niet mee zeggen dat Bunyan er niet van zou weten, ook in zijn persoonlijke leven niet, van strijd bij het aangaan aan de heilige dis. In andere geschriften is hij daar uitvoerig op ingegaan en we zullen misschien in de toekomst daar nog wel eens iets van horen. En het is natuurlijk zo, dat is ook naar de schriften, dat er vaak veel strijd kan zijn tijdens de voorbereiding, soms tijdens de bediening, soms ook daarna. Toch, en dat is de les die we hier mogen leren, is er iets wat hier opvalt. Dat waar Christen en al die anderen die tot dat huisgezin behoren, Gods kinderen, in tere gemeenschap met God mogen leven en de gemeenschap der heiligen mogen beoefenen, dat het dan ook zo kan zijn dat er geen strijd of geen noemenswaarde strijd is in die periode van voorbereiding. Maar dat er juist wanneer er hoogtepunten mogen zijn in het geestelijke leven, soms het verlangen en soms ook het uitzien naar het heilig sacrament krachtig en levend kan zijn. En zo is het te begrijpen dat juist op het moment dat die geestelijke gesprekken iets weergeven van het beleven van de dingen in het hart van Christus, dat hij er zo ook door God is op voorbereid om aan het heilig teken en zegel deel te nemen. Hoe wordt het avondmaal beschreven? Heel eenvoudig. Het wordt beschreven als een welvoorziene tafel. En dan leest u over vette spijzen. En dan leest u ook over wijnen die gereinigd zijn of rein zijn. Zuivere wijnen. Dat is een aanhaling van de bekende woorden uit de profetie van Jesaja. U kunt ze vinden in hoofdstuk 25, het zesde vers en volgende. Daar spreekt Jesaja over een visioen dat vervuld zal worden wanneer de Heer Jezus Christus, de Messias, zal komen. En dan zegt Jesaja in dat visioen dat in de tijd van de Messias zal de Heere der Heerscharen op deze berg voor alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vetvol mergs, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En dan volgen de woorden dat deze Messias, deze Heere, de dood zal overwinnen. En dan sluit hij af met die aangrijpende woorden. En men zal te dien dagen, dus op de dag dat die profetie in vervulling gaat, zeggen: ziet, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. En juist deze profetie die heen wijst naar de overvloed die er zijn zal bij de komende zaligmaker. een zaligmaker die zijn volk, zijn arme volk, onthalen zal aan zijn tafel. En die de overvloedigste overvloed aan geestelijke spijzen aan die tafel uitdeelt. Juist die woorden worden gebruikt door Bunyan om aan te duiden dat er bij het avondmaal voor het volk van God, voor hongerigen en dorstigen, overvloed is, omdat hij zelf, de verwachte zaligmaker, daar zijn zal met al zijn schatten en met al zijn gaven. Er is nog iets wat we moeten onderstrepen. Als het dan over de tafel, de maaltijd gaat, dan blijkt dat na een korte opmerking over de overvloed aan die tafel, alle nadruk ligt op de gesprekken die aan die tafel plaatsvinden. En u weet het, ook aan de avondmaalstafel waar de Heere Jezus het avondmaal instelde, zijn gesprekken geweest. U vindt ze in Johannes 14 tot en met 16. En er staat in ons oude formulier dat er aan de tafel stichtelijk gesproken zal worden. Of gelezen zal worden uit het woord van God. En dan moet u er maar eens met mij op letten van hoe daar aan de tafel des Heren volgens Bunyan gesproken dient te worden. Er zijn drie elementen die hier naar voren komen. Allereerst, de avondmaalsgesprekken gaan over Hem. Over de Heer. De Heer van de heuvel die een strijder, een krijgsman is. En daar moeten we een moment bij stilstaan. Het is heel duidelijk dat Bunyan hier spreekt, daarover spreekt dat die mensen aan de avondmaalstafel het over de Heere Jezus Christus hebben en dat zij heel bijzonder over hem spreken als een strijder. Nu is dat misschien onder ons wat ongewoon. Wij spreken over de Heere Jezus Christus, bijbels, als borg, als zaligmaker. En zo kunt u nog een poos doorgaan. De gedachte dat hij de grote strijder is, vindt doorgaans wat minder nadruk. En toch wordt daar in de Bijbel zo heel veel over gezegd. En komt juist ook in de bediening van het Heilig Sacrament zo uit dat hij de grote strijder is. Hoe dan? Wel, hij is de grote strijder, want zo is hij aangekondigd in de moederbelofte. U kent die moederbelofte, Genesis 3 vers 15, de eerste belofte die de moeder is van alle andere beloften, afgekondigd door de almachtige God terstond na de val. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen, dat is de hielen, vermorzelen. En daarin wordt het gezegd dat de komst van de Heere Jezus Christus vijandschap zal betekenen, strijd zal betekenen, strijd tussen de Christus en tussen de Satan, strijd tussen het volk van Christus en tussen de volgelingen van Satan. En die strijd vindt u de hele oudtestamentische geschiedenis door. Maar die strijd bereikt haar hoogtepunt wanneer de Heere Jezus hier op aarde komt. En die strijd wordt een bloedige strijd wanneer de Heere Jezus de grote lijdensweg opstaat. U ziet hem in Gethsemane strijden. Als zijn zweet wordt tot grote droppels bloed, als hij de lijdenskelk moet drinken. Een van de aspecten van dat worstelen van Christus in Gethsemane is ook strijd tegen de duivel. En strijd tegen de Satan. En strijdend, bloedend, gaat hij de weg naar het kruis. En daar, strijdend, behaalt hij de overwinning. Dat lijkt anders. Zo zagen de discipelen het. Christus Jezus aan het kruis stervend, de laatste adem uitblazend. Dat betekent het einde. Maar in zijn sterven, en dat hebben de discipelen pas later verstaan, heeft Christus Jezus nu de kop van die oude slang vermorzeld. En heeft Christus de vijand overwonnen. Zo spreekt Paulus over het kruis. In Colossense 2 vers 14. Jezus Christus is aan het kruis gestorven. En heeft het handschrift dat tegen ons getuigde daaraan gehecht. En heeft over de machten getriomfeerd. En heeft hen openbaar tentoongesteld. Dat is ook het kruis. Christus heeft de machten van Satan, hel en dood overwonnen. Het bloed van de oude slang heeft op Golgotha gevloeid. Zijn kop is vermorzeld. De overwinning is aan hem. En zo, wil Bunyan zeggen, gedenkt het volk van God ook aan de stervende middelaar, dat hij met verlies van zijn bloed, met verlies van zijn leven, de vijand heeft overwonnen. Toen kreeg ik hem nog meer lief, schrijft Bunyan erbij. Als hij ziet dat Christus dat ervoor over heeft gehad, om de vijand, hem die het geweld des doods heeft, te verslaan. En het tweede, wat ons aan die avondmaalstafel opvalt, is dat niet alleen over Christus gesproken wordt als de strijder en de overwinnaar van dood en van zonde, maar dat er ook gesproken wordt aan die tafel over hem als de Zoon van God, die zijn heerlijkheid aflegde en arm werd om arme pelgrims, zo staat het er letterlijk, rijk te maken. En daar zijn veel teksten in de schrift die daarop wijzen. Juist in deze tijd van het jaar komen ze voor de aandacht. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat hij door zijn armoede zou rijk worden. Of wie denkt niet aan Filippenzen 2, waar gesproken wordt dat de Heere Jezus Christus zijn heerlijkheid heeft afgelegd. En dat hij gehoorzaam geworden is tot in de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate zeer verhoogd. En ook dat, beste vrienden, is een element wat zeer nauw met de avondmaalswoorden en de avondmaalsviering in verband staat. Wij herdenken, als we het geestelijk mogen doen, als we het oprecht gelovig mogen doen, de Heere Jezus Christus in zijn lijden, dat hij de heerlijkheid aflegde, dat hij zelfs zijn leven aflegde, om arme pelgrims met goederen te vervullen. En wie denkt hier niet aan die lofzang van Maria? Armen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Zulke gedachten, zulke gesprekken, zoveel licht. Wat zou het dan een gezegende avondmaalsviering zijn, als de gedachten gericht zijn op hem die streed, als ze gericht zijn op hem die de heerlijkheid aflegde en de schande verkoos om arme, doodschuldige zondaren met zijn goederen te vervullen. Als zo de avondmaaltijd ten einde is, dan komt Christus op vier andere plaatsen. En daar zullen we in het slot wat korter over zijn. En dat is heel opmerkelijk en belangrijk dat u dat even vasthoudt. Na de eetzaal waar gegeten en gedronken is, komt Christus in dat schone paleis op vier andere plaatsen. Allereerst gaat hij naar de slaapkamer waar hij rust mag vinden. De volgende dag komt hij in de studeerkamer, waar hij onderwijs ontvangt. De dag daarop komt hij in de wapenkamer, waar hij toegerust wordt voor de strijd die hij zeker tegemoet zal gaan. En tenslotte, vlak voor het vertrek, mag hij ook een moment op het platte dak vertoeven, waar een vergezicht is naar de lieflijke bergen. En dat moet hem aanmoedigen en aanvuren om de verdere tocht te ondernemen. Over elk van die vier plaatsen iets. Een volgende keer zullen we bijzonder over die wapenkamer en die wapenrusting nog wat meer moeten zeggen in verband met de strijd die Christen dan zal gaan voeren met de duistere machten, met Apollyon, de duivel. Maar nu dan kort over elk van die vier vertrekken. Allereerst de slaapkamer. Na het avondmaal is het zo dat zij zich ter ruste gaan begeven. Dat is een element wat ook bij de Bijbelse lijnen over de avondmaalsviering hoort. Wanneer God aan zijn tafel, wanneer de Heere Jezus aan zijn dis, zijn volk vertroost, dan mogen ze rust en vrede vinden. Dan mogen ze ook rust hebben na strijd en na aanvechtingen. U leest het eigenlijk toch wel ontroerend in wat Bunyan hier schrijft. De pelgrim wordt gebracht in een grote opperzaal waarvan het venster naar het oosten gekeerd is. De naam die deze kamer droeg was Kamer van de Vrede. Hier sliep hij tot het aanbreken van de dag en door het vriendelijk morgenlicht ontwaakt, heft hij zijn stem op en zingt van de tedere liefde van de Heere Jezus Christus. En dat hij zoveel rust in zijn hart ontvangt, dat hij denkt dat hij al haast aan de hemelpoort is. Hier vinden we iets van de rust die Gods volk mag smaken. Wanneer het goed is tussen God en tussen hun ziel. Wanneer ze de vrede vinden, dan is het ik lag en sliep gerust van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. En zo kan juist door het ervaren van de vrede en door het ervaren van de genade van God, als de Heere in het heilig sacrament meekomt, dat de ervaring zijn van Gods kinderen. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Rusten, te midden van de strijd. Dat is één element, één vrucht van een gezegende avondmaalsviering. Maar er zijn meer vruchten. Het is niet alleen het genieten van de rust, maar na die rust, na de slaapkamer, komt de studeerkamer. Want toen hij 's morgens was opgestaan, zeiden de huisgenoten dat hij niet uit het paleis mocht weggaan voordat hij het studeervertrek had bezocht. En wat er in dat studeervertrek te zien is, oude boeken. En bij die oude boeken, u begrijpt, het is allemaal beeldspraak, behoort allereerst een lang geslachtsregister waarin de afkomst van de Heer des Heuvels werd verklaard, hoe hij de Zoon van de eeuwige God is. Hierbij zullen we moeten denken aan het feit dat Christen onderwijs ontvangt in de persoon en in het werk van de Heere Jezus Christus. Vanuit de schriften wordt hem aangetoond wie de Christus is en hoe hij van eeuwigheid de Zoon van God is, eeuwig bekwaam tot zijn werk. En vanuit die eeuwige Christus en de eeuwigheid van Christus wordt dan ook aan Christen uitgelegd hoe hij hier op aarde gekomen is en hoe hij wonderen van genade heeft verricht en wil verrichten en mensen wil brengen in zijn woningen. Nadat er in de boeken gesproken is over Christus, vindt hij ook veel onderwijs over het volk van Christus. En wat leest hij dan over het volk van Christus? Wel, het is een aanhaling uit de brief aan de Hebreeën, uit de galerij van de helden van het geloof. Hij leest over de dienaren van deze koning, dat ze koninkrijken hadden overwonnen, gerechtigheid geoefend, de belofte verkregen, leeuwen muilen toegestopt, kracht van het vuur uitgeblust, scherpte des zwaards ontvloden, enzovoort. Al de wederwaardigheden, de gebeurtenissen die er in het leven van de Bijbel heilige waren, worden hem voorgehouden en hij ontvangt daar onderwijs uit. Tussen haakjes, juist ook weer dit onderdeel van het onderwijs zal hem straks krachten geven en inzicht geven als hij door de diepe vallei moet en de strijd moet aanbinden met de machten des doods. Dan zal hij zich herinneren dat dat de weg is van al Gods kinderen. Door strijd en door gevaren. Door aanvechtingen en door moeite. Zoals die oude dominee het eens zei tegen een heel jong predikant. Vergeet nooit als het donker is wat Paulus schrijft. Als hij zegt, altijd de doding van onze Heere Jezus Christus in ons omdragende. Vergeet het niet, jongen, het gaat door de dood heen. Kijk, dat zag deze man, deze christen, voorgetekend in het leven van de Bijbelheilige. En dan gaat er nog meer open. Niet alleen de beproevingen en de strijd, maar ook in de laatste boeken die als het ware geopend worden, wordt er gesproken over handelingen, profetische vergezichten, bedreigingen, allerlei dingen die nog in de toekomst liggen. En dat alles was geboekstaafd tot opbeuring van de reizigers, tot hun onderwijs, tot hun stichting en tot hun vertroosting. Als u het zo samenvat, dan zegt u, dat studeervertrek, dat betekent dat christen, nadat hij versterkt is aan het heilig avondmaal, niet alleen rust vindt, maar ook onderwijs vindt, zodat hij de weg weer verder kan gaan. De derde vrucht. Dat is op de nieuwe dag. Een dag heeft hij doorgebracht in de studeerkamer, en dan volgt een dag in de wapenkamer. En over die wapenkamer willen we heel kort zijn. Hij ziet daar allerlei wapenen. Als we zo de beschrijving op ons in laten werken, dan zouden we haast denken, het heeft iets van een museum. Wapenen uit het verleden, waarmee Gods knechten grote daden hebben verricht. De nagel waarmee Jael Sisera had gedood, de bazuinen en de fakkels van Gideon, de ossenstok van Samgar, de slinger en de steen van David toen hij Goliath doodde. Het zijn allemaal tekenen die erop wijzen dat Gods kinderen in de oude tijden door strijd, door veel strijd heen moesten. En dat de Heere voor de wapenrusting zorgde. Soms op wonderlijke manieren. En daar mag christen deze les uit trekken. Als hij de andere dag gaat vertrekken, krijgt hij een wapenrusting aangeboden en die wordt hem aangegespt in het schone paleis. Een wapenrusting die helemaal doet denken aan wat we zo even gelezen hebben uit Efeze 6. De helm en het schild en het borstwapen. Dat is een wapenrusting die God voor christen heeft bereid. En die hij uit Gods hand mag ontvangen. En daarom ook aan kan trekken. Het is het schild van het geloof. Het is de helm der zaligheid. Het is het zwaard van de geest. God schenkt de wapenrusting. En zo wordt hij gereed gemaakt ten strijde. En erop voorbereid. Dat die rustige nacht niet alles is. En niet het geheel is van het leven van een christen. Een christen mag rusten, zeker. Maar een christen moet ook strijden. En hij moet er zich op voorbereiden. En dan vlak voor dat hij het schone paleis zal verlaten, mag hij naar boven, op het dak. En het is helder weer. En hij ziet in de verte de lieflijke bergen liggen, waarin allerlei schone dingen aan hem getoond worden. Om één of twee dingen te noemen, hij richtte zijn ogen naar die bergen en zag een prachtig land met wouden, wijngaarden, bloemen, vruchten van allerlei soort, rijk aan bronnen en fonteinen, begeerlijk voor het oog. En Christen vroeg naar de naam van dat land. En zij zeiden, het heet Immanuels land. En het is open voor alle pelgrims. De schoonheid van Immanuels land wordt hem geschilderd. En Christens hart gaat er naar uit. Hij wil graag dat schone land bereiken. Van waar het nog maar een korte reis is naar de hemelstad. Maar als hij op weg gaat, zal hij de lessen uit het schone paleis niet mogen vergeten. De rust niet, het onderwijs niet en de toerusting voor de strijd. Want de strijd op de weg naar deze lieflijke bergen zal zwaar zijn. In sommige opzichten zwaarder dan alle strijd tot nu toe. Maar al is de strijd zwaar. En al is het gedicht waar van die dichter uit de 17e eeuw. Daar moet veel strijds gestreden zijn. En veel gebeds gebeden zijn. Daar moet een heilige zede zijn. Zo zal het hierna in vrede zijn. Toch, één ding mag Christen ook weten. Dat de Heere hem niet zal verlaten. Hij heeft hem op de strijd voorbereid, toegerust, onderricht gegeven. En het zal ook blijken dat hij op die weg van strijd aan de spits zal streden. Christen hoeft de weg niet alleen te gaan. Wat een zegen. Als we tot dat volk behoren. Waar Christen ons als beeld van getekend wordt. Want zalig is het volk, het Christenvolk, welks God de Heere is. Hierbij zou ik het willen laten voor vanavond. En we willen, zoals we gewoon zijn, voordat we gaan pauzeren, nog zingen. En dat zal zijn uit Psalm 118, het vierde vers. Psalm 118, het vierde vers. 118, vers 4. De Heere is aan de spits getreden, dergene die mij hulpen bieden. Ik zal gered uit zwarigheden, mijn lust aan mijn hateren zien. 118, vers 4.
De spits. Thank you.
Dan zullen we nu een ogenblik pauzeren. Ik weet niet of iedereen zijn koffie al op heeft, maar degenen die dat nog niet hebben, kunnen rustig verder drinken. Het is zo dat we willen proberen om zoals gewoonlijk om 9:30 te gaan eindigen. En dan hebben we nog ruim tijd voor een aantal vragen. Voordat ik gelegenheid geef om vragen te stellen, wil ik eerst nog één vraag beantwoorden die de vorige keer gesteld is na afloop. En die eigenlijk is blijven liggen. Ik hoop dat ik hem helemaal goed herinner, want na 14 dagen dan weet je het niet meer zo precies. Maar in elk geval zal ik de vraag eerst noemen en daarna even op ingaan. Het is een vraag die eigenlijk zowel te maken heeft met het vorige onderwerp als met het gedeelte wat we vanavond besproken hebben. De vraag was over de gesprekken die in dat schone paleis werden gehouden. En dan ook met het oog op de avondmaalsviering, die ik de vorige keer nog niet besproken had, maar die natuurlijk wel in het verschiet lag. Is het niet zo dat er met het oog op de viering van het avondmaal veel meer over deze dingen gesproken moet worden? En dan werd de vraag naar twee kanten uitgewerkt. Zou er dus door de ambtsdragers niet veel meer met het oog op de avondmaalsviering ook bijvoorbeeld op huisbezoeken gesproken moeten worden? En vervolgens werd ook nog de vraag op deze manier toegespitst, dacht ik. Dat zou er ook onder hen die de Heere vrezen niet veel meer ook rondom het heilig avondmaal over deze dingen gesproken moeten worden. Ik hoop dat ik de vraag zo ongeveer goed heb weergegeven. Ik denk dat het een belangrijke vraag is en dat we een aantal dingen daar ook over mogen zeggen en moeten zeggen. Allereerst, en dat is heel belangrijk denk ik, zou ik willen herhalen wat ik vanavond terloops zo opgemerkt heb. Ik denk dat je namelijk twee dingen moet zeggen wanneer het gaat over het spreken over de geestelijke dingen. Dat is punt 1, het is een roeping. Wanneer je bijvoorbeeld in de profetieën van Maleachi, ik meen dat het het derde hoofdstuk is, dan worden degenen die de Heere vrezen geroepen om op de dingen die de Heere gedaan heeft te letten en over de dingen die de Heere doet te spreken. Er is in de Bijbel duidelijk een roeping aan het adres van Gods kinderen om over deze dingen ook onderling, ook ter onderlinge opbouw en ter onderlinge stichting en ter onderlinge vermaning over deze dingen te spreken. Tegelijkertijd, en dat is de opmerking die ik terloops vanavond maakte, kun je lang niet altijd over deze dingen spreken, zelfs het meest geoefende kind van God niet. Een echt geestelijk gesprek wordt geboren. Dat kun je niet organiseren, als ik het zomaar mag zeggen. Maar dat laat onverlet dat wij de roeping hebben en dat degene die de Heere vrezen met name de roeping hebben om over deze dingen te spreken. En ook al is het niet te maken, ook al gaat het soms niet, ook al hebben we soms een gesloten mond, toch ligt er die roeping en is het vanuit de schrift heel duidelijk zo. Dat betekent tegelijkertijd dat zelfs wanneer iemand die de Heere vreest over deze dingen moeilijk kan spreken, omdat hij in het donker wandelt, dat de Heere het nog nooit een van zijn kinderen kwalijk genomen heeft, als ze, zelfs al leefden ze in het donker, goed van hem spraken. Ik heb dat verhaal van een oud-tante van me wel eens verteld, een tante van een van mijn ouders, die in Sliedrecht, de plaats waar ik geboren was, een hele bekende plaats innam destijds. Ze was weduwe, was een geoefende vrouw die veel van God geleerd had en die op een gegeven moment op een zondagavond de gewoonte ontstond, dat ging eigenlijk spontaan, dat mensen zondagsavonds bij haar kwamen en naspraken over de preek die ze gehoord hadden. En dat waren dan mensen uit verschillende kerken, dat kon toen nog. Gods kinderen uit verschillende kerken die verschillende preken gehoord hadden en die toch vanuit datzelfde geestelijke leven met elkaar spraken. Wel, dat was zo'n gebruik geworden. En toen zei ze op een gegeven zondagavond tegen haar dochter wel, vanavond hoop ik maar niet dat er iemand komt, want ik heb niks. En er kwamen wel mensen. En ze begon te spreken. En het werd een onvergetelijke avond. Die dochter zegt na afloop, toen het 1:50 was, moeder, dan moet je nooit meer zeggen. Ik hoop niet dat er mensen komen, want ik heb niks. Want het ging vanavond zo gemakkelijk en ik heb je nooit zo helder horen uitleggen wie God nu is voor een arme zondaar. Ze zegt, och kind, ik had ook niks. Maar ik dacht zo, toen die mensen binnenkwamen, de Heer heeft me nog nooit kwalijk genomen als ik goed van hem sprak. En terwijl ik goed van hem sprak met een dorre ziel, kwam de Heer er zelf in mee. Ik denk dat daar een hele duidelijke les in ligt. Dat het de roeping is om met deze dingen bezig te zijn en over deze dingen te spreken. En punt 2, zelfs al heb je een dor leven en al is het allemaal toegesloten, dat ook dan het spreken over de dingen van de Heer niet verboden is. Dat zou ik algemeen willen zeggen. Dan nog 2 dingen in 2 richtingen. Je weet natuurlijk wanneer het gaat over het spreken van de ambtsdragers met betrekking tot het avondmaal. Ik denk dat het goed zou zijn. En nu zeg ik iets wat in het verleden heel nadrukkelijk zo vastgelegd is in de oude kerkorde. In de oude kerkorde stond dat de regelingen met betrekking tot het huisbezoek zo moest zijn dat de leden van de gemeente en dan met name degene die aan het avondmaal kwamen, geregeld of misschien niet geregeld, in de periode voor het avondmaal bezocht diende te worden, opdat er over de avondmaalsgang gesproken zou worden. Dat is in alle kerken eigenlijk al heel snel in onbruik geraakt, omdat dat in de praktijk heel moeilijk te verwezenlijken is. Toch zou ik willen zeggen dat het wel veel aanbeveling verdient, omdat zoveel als maar mogelijk is toch enigszins in ere te herstellen. Dat ambtsdragers juist in die periode, en dan gaat het niet noodzakelijk om die hele korte week van voorbereiding, want dat is inderdaad niet zo gemakkelijk, maar in de periode van de avondmaalsbediening met name zoeken te spreken met hen die deelnemen aan de heilige dis over deze dingen. Minstens zo belangrijk zou ik zeggen dat ook Gods kinderen elkaar opzoeken rondom de avondmaalsbediening en ook natuurlijk op andere momenten om over deze dingen te spreken. Ik denk dat er begrijpelijk soms door duisternis en door vragen wel eens een grote schuchterheid is om over deze dingen dieper door te spreken, maar ik denk dat het ook zonneklaar is wanneer je de schriften en de geschiedenis over dit onderwerp leest, dat het spreken over deze dingen, al is het in grote schuchterheid en al is het met veel strijd, dat daar toch ook zegen in gevonden kan worden. En dat een te weinig spreken over deze dingen niet goed is. Het is toch als uw geestelijk leven zou mogen kennen een last als je lange tijd met een gesloten mond over deze aarde moet gaan. Dat is toch geen gezond teken? En als dat zo is, dan is er reden voor zelfonderzoek, maar ook gebed. Heere, geef u openingen om over deze dingen te spreken. Dat zou ik er in eerste aanleg over willen zeggen. En dan afsluitend, het is een vraag waar veel kanten aan zitten, afsluitend ook nog dit willen opmerken, dat het dan wel van grote betekenis is, maar daar hoef ik eigenlijk na vanavond niet veel meer over te zeggen, dat het dan wel van grote betekenis hoe we spreken. Als vandaag aan de dag het onderwerp geestelijke gesprekken aan de orde komt, dan wordt onvermijdelijk de vraag opgeworpen, ja, maar vroeger in de gezelschappen, daar ging toch ook een heleboel verkeerd. Ik zal het maar heel plat zeggen, ik word er altijd een beetje mierig van. Alsof de gezelschappen alleen maar verkeerde dingen hebben opgeleverd. Ik geloof dat we vandaag heel hard toe zijn aan een herwaardering van het gezelschapsleven. Niet om de uitwassen. Ik zou ze u allemaal kunnen noemen, denk ik. Die zijn er geweest. Maar we zijn tegenwoordig in een ander uiterste terechtgekomen. Dat er zo weinig meer, ook onder hen die de Heere vrezen, over deze dingen gesproken kan worden. Iemand heeft dus tegen me gezegd, nog niet zo lang geleden, dominee, zouden we het niet aan het verleren zijn? En hij had het over Gods kinderen. Aan het verleren zijn om over deze dingen te spreken. En daarom zeg ik, laten we alstublieft niet meteen komen met de bezwaren van de gezelschappen. Die zijn er geweest. Maar het goede van het spreken over deze dingen, en ook onderling tot opbouw. En dan is het noodzakelijk dat we daarbij de Bijbelse lijnen in acht houden. En dat betekent allereerst dat het gaat niet om ons, maar dat het in alle gebrek de bedoeling is om samen te zijn tot eer van de Heere. En om eerlijk met elkaar te spreken in de geest van liefde, van voorzichtigheid en van godsvrucht. Ik vind dat prachtig uitgebeeld in dat gedeelte wat vanavond ook onze aandacht vroeg. Nou, dat zou ik er zo in eerste aanleg over willen zeggen. Ik denk dat die vraag in ieder geval wat ter beantwoording gekregen heeft. We gaan snel over naar een volgende vraag die hiermee samenhangt of die helemaal anders is. Wie zal die volgende vraag stellen? Ja, Talen. Goed, de vraag is over de wapenrusting. Ik zal proberen dat kort te behandelen, omdat we op de verdere uitwerking van die wapenrusting zeker nog terug zullen komen. Maar de vraag is zeker op zijn plaats. Het gaat erom, in Efeze 6 wordt gesproken over doet aan de gehele wapenrusting Gods. Terwijl in Bunyan lezen we dat de wapenrusting aan christen wordt aangereikt en aangedaan. Is dat met elkaar in tegenspraak? Is dat wat anders? Bedoelt Paulus dat wij die wapenrusting zelf aan moeten doen? Ik denk dat we de woorden uit Efeze 6 en de gedeelte uit de christenreis wat we vanavond voor een deel behandeld hebben, naast elkaar mogen zetten. Kijk, het is natuurlijk zo dat wanneer we in de Bijbel lezen dat de apostel Paulus met name in het slot van zijn brieven allerlei eisen, vermaningen. U mag van mij gerust ook eisen zeggen, want dat zijn het uiteindelijk toch ook. Allerlei eisen voorlegt. Dan zegt Paulus, gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam. Hij zegt, gij slaven, zijt uw dienstknechten gehoorzaam. En u kunt er nog een heleboel van die andere eisen naast leggen. En te midden van die eisen vindt u ook de eis, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Nu is het zo, dat is een plicht die God op zijn volk legt. De Heere zegt, doet aan de wapenrusting. Tegelijkertijd moeten we daarbij bedenken, wat betekenen de eisen in het woord van God? Daar heeft Luther hele ingrijpende dingen over gezegd, en die wil ik in mijn eigen woorden weergeven, als u het na wilt lezen, ik raad het u aan. Het is het boek van Luther over de knechtelijke wil. Dat gaat over deze dingen ook. Luther zegt, waarom heeft God eisen in zijn woord gegeven? Heeft hij die zo gegeven, God geeft eisen en nu moet de mens die uit eigen kracht vervullen? Nee, want de mens heeft geen kracht om die eisen op te volgen. Die mens heeft niets dan zonde en schuld. Waarom heeft God dan eisen gegeven als een mens daar helemaal niets mee doen kan? Wel, zegt Luther, God geeft zijn eisen opdat de mens twee dingen zou leren. Allereerst opdat hij in het licht van de eisen zou zien wie hij is. En ook na ontvangen genade wie hij blijft. Namelijk tot niets goeds in staat uit zichzelf. En opdat hij, en dat is het tweede, tot God zou worden uitgedreven met de oude bede van Augustinus. Heere, geef wat gij eist. En eis dan wat gij geeft. Dus wat bedoelt Luther? De eisen, daar kunnen we nooit onderuit. Geen sterveling, geen mens. Die eisen liggen met het volle recht en met de volle eis van de Heere op ons. En zeker ook op hen die de Heere vrezen. Die eisen stellen ons schuldig. Wij kunnen die eis nooit vervullen. Maar die eisen willen ons uitdrijven opdat wij gaan zoeken naar die genade, waardoor alleen die eis vervuld kan worden. Nou, als we dat zo toepassen op die concrete eis van de wapenrusting, dan is het voor Gods kinderen de roeping om die wapenrusting aan te doen. Waar moeten ze die wapenrusting vinden? Wel, die wapenrusting, Bunyan tekent dat mooi, is alleen te vinden binnen de kerk. Daar kun je ook een heleboel gedachten bij naar voren brengen. Dat zullen we op dit moment maar laten rusten. Maar die wapenrusting is voorhanden. En die wordt uitgereikt. Die gedachte vindt u ook hier in de Bijbel. En dan zou ik willen wijzen op dat Paulus niet alleen maar zegt, doet aan de wapenrusting Gods. Maar als hij dan al die wapenen gaat beschrijven, dan vindt u heel duidelijk, ik noem er maar een paar, het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, de helm der zaligheid, het schild des geloofs. Het zijn allemaal wapenrustingstukken die naar God terugwijzen. Elk van die wapenrustingstukken, dat is een geschenk van God. Het geloof is een gave Gods. Het woord is God, grote geschenk aan een gevallen wereld. De hoop is een gave van God. Dus met andere woorden, al die uitrustingstukken, die kunnen alleen bij God verkregen worden. En die kunnen alleen uit Gods hand geschonken worden. Dat heeft Bunyan willen uitdrukken. Het is een gegeven wapenrusting. En die wapenrusting wordt hem tenslotte, en dat is het beeld uit het schone paleis, ook aangereikt en wordt hem daar omgedaan. En dan komen we tot de laatste regel van het antwoord, als ik het zo mag zeggen. Dus het is inderdaad een eis, doet aan de wapenrusting. Maar om die wapenrusting te mogen aandoen, zijn we aangewezen, mag ik het zo zeggen, op God. Op God die de wapenrusting moet verschaffen en die hem ook in het leven van zijn kinderen nog aan moet doen. Dat is uiteindelijk iets wat vernederend is voor ons. Dat we totaal afhankelijk zijn van het genadewerk van God. En ik denk dat dat hier ook duidelijk door Bunyan zo wordt uitgebeeld. Ik weet niet of ik daarmee uw vraag beantwoord heb. De volgende vraag, aansluitend, anders. Wie? Ja, de bakker. Wat zei u? Ik miste even een paar. Ja. Ja. De vraag was: Bunyan en zijn gezin vereenzelvigde u met Christen en zijn gezin. Mogen we dat wel doen? Want de omstandigheden van Bunyan waren toch heel anders dan die van Christen. Christen verliet zijn gezin omdat ze uiteindelijk niet wilde volgen en het woord van God daar niet naar wilde luisteren, de wereld te lief hadden. Terwijl het bij Bunyan in zijn persoonlijke leven zo was dat Bunyan in de gevangenis moest ter wille van de prediking van het woord. Als ik de indruk gewekt heb dat ik Christen en zijn gezin helemaal vereenzelvigen wilde met Bunyan en zijn gezin, dan heb ik een verkeerde indruk gegeven, want dat kan natuurlijk niet, dat geef ik u direct toe. Wat heb ik willen zeggen? Er is natuurlijk een duidelijk verschil, laten we dat nog even dan maar onderstrepen. Kijk, bij Christen en zijn gezin is het duidelijk zo dat Bunyan dat zo tekent, dat dat gezin heeft de dienst van de zonde lief en nu is de tocht van Christen noodzakelijk het vluchten voor de toekomende toorn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij is mijns niet waardig. Toen die vlucht plaatsvond hebben we die woorden in dat verband ook aangehaald. Nou, dat is heel iets anders als dat Bunyan zijn gezin moest verlaten omdat hij gearresteerd werd en opgesloten werd vanwege de prediking van het woord. Inderdaad, dat ben ik helemaal met u eens. Toch is er een verbindingslijn. Hoe dan? En dat heb ik aan willen geven. Kijk, het is namelijk zo dat al in de tijd dat Bunyan's Christenreis verscheen, van sommige kanten het bezwaar tegen het boek werd ingebracht dat, vooral in de eerste druk, dat Bunyan eigenlijk Christen zo tekende alsof hij zich niet meer om zijn kinderen en om zijn vrouw zou bekommeren. Nou, dat bezwaar lees je telkens weer in allerlei boeken over Bunyan. En wat ik heb willen zeggen is dit, dat bezwaar is niet terecht. Het is dus zo dat Christen wel degelijk om het geestelijk goed van vrouw en kinderen bekommerd is. En dat je dat hier leest. En toen heb ik gezegd, kijk, nu is er een parallel, een zekere gelijkenis in het diep gevoelde smart van deze Bunyan, de schrijver zelf, die onder heel andere omstandigheden, en dat heb ik er misschien niet nadrukkelijk bij gezegd, maar onder heel andere omstandigheden ook afscheid moest nemen van zijn vrouw en van zijn kinderen. En dat sneed hem door de ziel. Maar hij wist, en inderdaad die omstandigheden waren anders, hij wist, ik moet het doen. Van Gods wegen. In het vervolg, wat ik niet meer heb aangehaald van in die levensbeschrijving, zegt hij dan ook, ik wist dat ik het moest doen, want als ik niet dat standpunt vasthield over de prediking van het woord, waardoor hij gevangen genomen werd en waardoor hij in de gevangenis raakte, dan geloofde ik dat ik tegen God zou zondigen en een dwaalweg zou inslaan. Ik kon dat beginsel, de leer van de schriften en de prediking van het evangelie van vrije genade, zelfs ter wille van vrouwen en kinderen niet verloochenen. Dus in dat opzicht is er een gelijkenis. Maar u hebt helemaal gelijk dat de omstandigheden natuurlijk duidelijk verschillend zijn. Andere vraag. Ja, de bakker. Vraag is duidelijk, ik zal hem even herhalen voor de luisteraars aan de kerktelefoon. Toen Christen aanzat aan de tafel, de tafel die het symbool is van het avondmaal, toen hoorde hij spreken over de Heer van de Heuvel. Dat is een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus en dat hij ten bloede toe gestreden had. En dan staat er zo dat toen hij daarover hoorde, dat hij toen hem nog meer lief kreeg. Was dat een verlevendiging van wat hij al beleefd had, of was dat iets nieuws? Want al degene, dat was de laatste opmerking die erbij gezegd werd, al degene die daar aan die tafel zaten, hadden toch kennis aan die heren. Om met het laatste te beginnen, dat is inderdaad zo. Al degene, zo beschrijft Bunyan het, die aan die tafel deelnamen, hadden kennis aan die heren. Al wordt dat niet duidelijk zo gezegd in een zin, maar het is wel zo dat de hele tekening aanduidt, het gaat hier om de gemeenschap der heiligen, het gaat hier om de gemeenschap van Gods volk met de koning der kerk, maar ook met elkaar. En dan wordt daar over die heren van de heuvel, de Heere Jezus Christus, gesproken. Wat is dat nu? Ik zou bijna willen zeggen, als ik het zo meteen beantwoord, ik geloof dat het beide is. Ik denk dat dat namelijk ook in het leven van Gods kinderen kan. Dat er iets vernieuwd wordt en dat er ook iets, om een oude uitdrukking te gebruiken, bijgeleerd wordt. Dat is niet altijd zo. Er zijn dingen die vernieuwd kunnen worden en dat het daarbij blijft. Maar het kan ook zo zijn dat leven van de genade verlevendigd, vernieuwd wordt en dat er een diepere kennis, een vermeerdering van inzicht ontstaat. En ik denk dat dat bij Christen het geval is. Waarop baseer ik dat? Op twee dingen. Allereerst hierop dat Christen, we herinneren ons dat, als hij in het schone paleis zit, de weg gegaan is waarbij hij gestaan heeft aan de voet van het kruis. En als we daarbij betrekken dan in het, ik meen het eerste gesprek, het gesprek met Godsvrucht, hoe hij vertelt dat hij op dat kruis mocht zien en de man van smarten zag, dan is duidelijk dat dit zien op Jezus, als ik het zo mag noemen, het zien op de gekruisigde Christus, op dit moment tijdens deze gesprekken weer bijzonder levendig voor zijn aandacht komt. En ik denk dat we dan mogen zeggen dat inderdaad in die gesprekken alles wat er toen gebeurd is weer opnieuw voor hem gaat leven. Je leest tegelijkertijd, en ik denk dat dat eigenlijk het punt is waar u op doelt in uw vraag, van ik kreeg hem nog meer lief. En ik denk dat het schriftuurlijk is om te zeggen, wanneer zo de Christus in die gesprekken opnieuw getekend wordt, dan is het toch dat er in die gesprekken nog meer van de verborgenheden van het lijden en sterven voor Christus opengaan. En dat de liefde versterkt wordt. Liefde die versterkt wordt, dat heeft toch doorgaans te maken met nieuwe schatten en nieuwe gaven die opengaan. En ik leid uit dat ik kreeg hem meer lief af, dat er toch nog meer en nog duidelijker dingen voor hem door het onderwijs van Gods geest opengaan. En dat hij diepere inzichten ontvangt in het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Dus ik zou het eigenlijk bij beide willen houden. Ja? Ik zag nog een hand, maar ik weet niet goed meer waar. Ja, Thala. De vraag is duidelijk, of het antwoord duidelijk is, dat moeten we nog afwachten natuurlijk. Maar er wordt op gewezen dat achter mij aan de muur, dat is voor de kerk, de luisteraars aan de kerktelefoon uiteraard niet te zien. Achter mij aan de muur hangen twee platen. De ene plaat is de plaat van de verschillende gedeelten uit de christenreis. De andere plaat is de heel bekende plaat die we alle kennen uit van de brede en de smalle weg. Waar valt nu eigenlijk de beslissing? Ik wil me dan maar beperken, om het eenvoudig te houden, tot Bunyan's christenreis. Niet tot de plaat van de brede en de smalle weg. Al moet ik eerlijk zeggen dat die plaat van de brede en de smalle weg, naar mijn gedachte, als je de geschiedenis daarvan nagaat, wel eens heel erg veel te maken zou kunnen hebben. En misschien wel direct afgeleid is uit de christenreis van John Bunyan. Maar goed, dat is een op zichzelf interessante vraag, maar die verder voor dit moment niet zo belangrijk is. Laten we het bij Bunyan houden. Dan denk ik dat je op die vraag verschillende antwoorden kunt geven. En toch ook maar één antwoord. Wat bedoel ik met die wat merkwaardige opmerking? Dat is dit. Als je de christenreis van Bunyan van stap tot stap leest, dan krijg je de indruk dat het erom gaat om binnen te komen in de Godstad. En dat er op alle punten tijdens de reis, zolang de hemelpoort nog niet bereikt is, dat er op alle punten mensen op die weg verschijnen die uiteindelijk voor een gesloten deur zullen komen. Dat is heel aangrijpend als je op dat punt de christenreis eens goed leest. Dat je zegt, op ieder punt in het begin komen ze voor. Ze komen voor de geschiedenis met het kruis voor. Ze komen na dat christen bij het kruis geweest is. Ze komen er tot aan de hemelpoort. Onkunde die bij de hemelpoort afgewezen wordt. En toen zag ik, zegt Bunyan, dat er een weg is van de hemel naar de hel. Met andere woorden, Bunyan heeft ons willen waarschuwen dat uiteindelijk de beslissing toch deze is. Zal het einde goed zijn? Ik moet dan meteen achteraan zeggen, wil het einde goed zijn, dan zal er toch in dit leven hier iets gekend moeten worden. En dat laat Bunyan natuurlijk ook zien. Maar juist omdat je zoveel verwarrende en afleidende figuren tegenkomt op heel de christenreis, is de laatste vraag, zal het einde goed zijn? En dan denk ik aan een oude christin die ik in tijd toen ik zo'n jaar of 12, 13, 14 was, heel goed gekend heb. Al begreep ik toen vaak helemaal niet waar ze het over had. Maar die zei, en dat was een vrouw die kon vertellen van de Heere met haar begonnen was van haar 17e jaar. En ze was toen al diep in de 80. Ze zegt, ja, nou praat ik wel weer en nou zeg ik wel weer dit wat de Heere mij geleerd heeft en dat wat de Heere mij geleerd heeft. Maar hoe zal het zijn als ik sta voor de Jordaan des doods? En niet dat die vrouw daarmee tekort wilde doen aan wie de Heere geweest was. Maar dat er toch in haar leven bleef, en je komt dat meer tegen, toch in haar leven bleef een vrees voor de dood. Een vrees van wie ben ik en wie blijf ik, omdat ze ook wist wat er in haar leven overbleef aan zonde en schuld. Met andere woorden, dat is niet onbelangrijk. Het punt, zal het hierna in vrede zijn. Nou, wanneer begint het dan? Je zou kunnen wijzen, wat de meeste uitleggers van de christenreis doen, op de beslissende plaats van de enge poort. Je zegt, kijk, de enge poort, dat is de ingang in het koninkrijk Gods. Daar kun je ook direct een bijbeltekst bij noemen. Gaat in door de enge poort. En ik denk dat het onmiskenbaar is dat dat voor Bunyan het punt is van wat wij dan in de heilsorde omschrijven als de bekering. Zo spreekt Bunyan in elk geval in verschillende van zijn andere geschriften over. Maar toch blijf je dan nog één vraag overhouden. En dat is dit. Toen Christen dan ging vluchten. Toen hij uit die stad vluchtte. Ik denk dat je dat zo moet zeggen. Dat je achteraf, en dat is heel belangrijk, achteraf kunt zeggen, God heeft Christen met de koorden van zijn eeuwige liefde en door de overtuigende werking van de Heilige Geest de rust opgezegd in de stad des verderfs. Daar is God begonnen. Want de eerste ritselingen van het werk van de genade is een werk van de almachtige en drie-enige God. Alleen, toen Christen daar liep in zijn ongeluk, toen was hij alleen maar diep ongelukkig en werd hij ontdekt aan zijn schuld. En als u of ik, gesteld dat dat mogelijk is, toen aan hem gevraagd zouden hebben, ben je op weg naar de hemelstad? Dan zegt hij, dat weet ik niet. Ik zie alleen maar in de verte een licht en ik weet dat er een lode last op mijn schouders drukt. Dus op dat moment was de Heere, we kunnen dat achteraf zeggen, was de Heere bezig, maar was het voor Christen een verloren zaak. Toch wordt hij ook al Christen genoemd. Hij wordt al Christen genoemd als hij op dat punt aankomt. Teken, denk ik, dat Bunyan ook zegt, achteraf kunnen we zien dat dat een waar werk van God geweest is. Maar waarom dan ook nog die enge poort en waarom dan ook nog de weg langs het kruis? Wel, dat heeft een heleboel. Daar kunnen we een heleboel dingen over zeggen. Daar is ook in de loop van de weken dat we hiermee bezig zijn heel wat over gezegd. Laat ik er nu dit van over zeggen. Kijk, Bunyan heeft daarmee duidelijk willen maken dat wij, als de rust ons wordt opgezegd, dat we daar niet meteen daarvan alles van mogen maken. Ik heb het woord van een ouderling uit mijn gemeente waar ik opgegroeid wel eens aangehaald. Als er wel eens roerselen zijn of iets in je leven is, moet je twee dingen niet doen. Maak er geen grond van voor de eeuwigheid, want dan kun je jezelf bedriegen. En aan de andere kant, gooi het niet weg. Want de Heere kan in de kleinste dingen spreken. Maar laat het zo zijn dat wanneer er roerselen zijn in je leven, of wanneer er overtuigingen zijn of dingen zijn in je leven, breng het voor Gods aangezicht en zeg, Heere, werk door in mijn leven en maak het waar in mijn leven. En ik denk dat dat, vooral voor iemand die op het punt staat waar Christen stond toen die vluchtte uit de stad des verderf, de Bijbelse raadgeving is. Dat zei evangelist ook, dat hij op weg moest gaan naar die poort. Met andere woorden, evangelist zette hem niet op een rustgrond omdat er toch al overtuigingen waren. Het moest verder, langs de weg van ontdekking, langs de weg van bekering, langs de weg van godskennis, zelfkennis, christuskennis. Maar achteraf kun je zien, het begon al met die eerste trekking en met die eerste overtuiging in de stad des verderfs. Maar tegelijkertijd, en ik zeg het met nadruk erbij, van zoiets kan iemand nooit een rustgrond maken en zeggen, en nu is het dus al in orde, want dat is levensgevaar. Want er waren ook mensen, denk maar aan die twee metgezellen die meegingen, die ook onrustig waren en die ook een tijdje op de weg gegaan zijn, maar andere wegen zijn gegaan. Ik hoop dat ik zo duidelijk ben. Ik zie dat het tijd is. Ik denk dat het goed is dat we deze bijeenkomst afsluiten. Het zal de laatste Bijbelkring zijn van dit jaar, 1990. Het is haast niet voor te stellen dat dit jaar alweer bijna ten einde is. We hopen de tweede dinsdag van januari weer opnieuw samen te komen en verder te gaan met Christen en zijn strijd. Eerst met de wapenrusting en dan met de strijd met Apollyon. Mag ik vragen of broeder Kater met ons wil eindigen? Misschien een psalm opgeven. En 4 en 5? Psalm 84, de versen 4 en 5. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. 4 en 5 van Psalm 84.
was uw grote naam om het moedig te erkennen voor al die zegeningen die gij ons tot hier toe hebt willen schenken. Gij hebt nog de gelegenheid geschonken, Heeren, dat we ons nog een ogenblik mochten afzonderen vanuit uw woord, nog onderwezen te mogen worden. Wat is dat nog groot, Heeren, dat u ons dat nog hebt willen schenken. Was uw grote naam daarvoor ook moedig te erkennen, Heeren. En u hebt uw dienaar weer willen bekwamen en in zich willen geven om vanuit uw woord door het leven, wat u met uw kind en uw knecht gehouden hebt, ons lessen voor ons lessen naar voren te brengen, Heeren. Was uw grote naam daarvoor ook moedig te erkennen. En nu smeken wij doodmoedelijk van u af, Heeren. Mocht u wagen, zou u die lessen die wij alle tezamen gehoord hebben nog willen heiligen en willen toepassen, kon het zijn aan ons allerhart. Wat zou dat groot wezen, Heer? Het is zo noodzakelijk op weg een reis naar de eeuwigheid om die lessen te mogen leren. Heren, van nature begeren wij het niet. En wij kunnen het ook niet, Heren, maar daarom mogen wij het van u afsmeken. Zou u dat zelf door uw geest nog willen toepassen aan ons allerhart? Wil zelf maar plaats maken voor uw eigen werk, Heren. Kracht is uw soeverein welbehagen, wat zou dat groot wezen? Heren, dat we dit voor het eerst, maar ook is dat zo noodzakelijk bij vernieuwing. Die lessen te mogen leren, wil u het nou doen uit vrije ontferming. O God, dan moeten we onszelf aanklagen, ja. Dan moeten we met al die lessen tot onszelf inkeren. En pas het ons dan niet ons alle beden, Heren. Help ons, barmhartige Heren, uw grote naam ter eren, uw trouw. Kom ons te staden, verzoem de zware schuld. Mocht die ons met schrik vervullen, bewijs ons nog eens uw genade, Heren. Zou u nog willen betonen, Heren, aan onwaardige, heldwaardigen, doemwaardige willen gedenken. Ik kan het alleen in dat volbrachte werk van uw lieve Zoon. Wanneer wij ook deze dagen, wil gij dan die adventsverlangen nog eens doen geboren worden? Wat heeft het u bewogen om dat vrijwillig te willen doen, o grote koning, voor een onvrijwillig volk, zulke weg te willen gaan? Ja, zulke smartelijke kruisweg. O, het is niet te begrijpen, Heer, alleen maar te bewonderen. Wil u het ons nog willen schenken voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, Heeren? Wij mogen het toch van u vragen, want tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u? Gij toch alleen hebt de woorden des eeuwige levens, zie dan nog in gunst en in ontferming op ons allen van boven neder, Heren. We mochten ook een bijzondere dienaar aan u bevelen met zijn gezin, die gij nog in ons midden gesteld hebt. Wat is dan nog groot, Heren? En daarom mogen wij hem ook een bijzonder aan u bevelen. Zou hij hem ook zelf maar goddelijke lessen willen leren? Gewerkt door uw geest, Heer, wat zou het groot wezen? Dat hij ook voor eigen hart en leven in nabijheid mag proeven en smaken. Wil gij hem vervullen met uw geest? Anderzijds, Heer, dat er ook veel gebed voor hem in onze gemeente mag zijn, dat hij weten mag gedragen te mogen worden op de vleugelen des gebeds. Wat zou het groot wezen, Heren? Maar het allergrootste zou wezen dat u hem door zijn bediening nog zeer vele palen gehecht mocht worden, ook in ons midden, Heren. Wat zou dat een wonder wezen, Heren? Maar u bent een wonderdoend God, dat we u dan tezamen mogen aanlopen als een waterstroom. Zou u het dan nog willen werken en willen schenken uit vrije ontferming? Het ligt van onze kant alles zo diep verbeurd, Heren. Het ligt alles zo, het getuigt alles zo tegen ons. Maar zou u nog uit vrije ontferming, kon het zijn nog aan uw verbond willen gedenken, kon het zijn nog willen verblijden? goddelijke daden, Heren. Daar mogen wij het ook van u afsmeken. En dan past het ons dat we met de beden van de 139ste mochten inkeren. Doorgrond ons maar, Heren. En zie of er bij een schadelijke weg is. En leid gij ons nog eens op de eeuwige weg. Wil u het dan ook doen uit vrije ontferming? Wil u ons dan zo gedenken wanneer deze plaats gaan verlaten? Wil ons brengen op de plaats onze bestemming en uw vleugelen nog over ons willen uitbreiden? En Heer, het mocht u wagen te zijn de tijd. Wat kan er aan deze plaats wie ons zou mogen ontmoeten? Wij mogen het toch van u vragen. Geleid ons op de gevaarvolle wegen. Wij smeken het ootmoedelijk van u in de wegneming van al onze zonden. Alleen om Jezus willen. Amen.